Goedemorgen, broeders en zusters. Iedereen die kijkt, hartelijk welkom. Ik vind het gaaf dat je hebt ingetuned, dat je weer uit je bed bent gekomen op tijd, dat je daar zit. En ik dacht aan het voorwoord, wat ga ik daarin zeggen? We hebben vaak gelezen, ik heb vurig begeerd om Pascha met u te vieren. En ik heb ernaar verlangd om bij u te zijn. En dat woord kwam tot mij. Ik heb ernaar verlangd om bij u te zijn. Nu na een aantal maanden elkaar niet gezien te hebben, hoe verlangen we ernaar om elkaar gewoon weer te zien? Om gewoon weer bij elkaar te zijn. Ik heb een vurig verlangen om u weer te omhelzen, om weer bij elkaar te zijn, dat we weer gemeente zullen zijn. Maar wellicht gaat het nog even duren, maar we hebben de livestream gelukkig. Dus we gaan gewoon volle bak met die livestream door om u te bereiken, om u te bewegen en om het woord van God te spreken. Vandaag een hele gave boodschap, natuurlijk, ik breng hem, dus prachtig. En de boodschap is, we bouwen aan de tempel van God. Nou, dat is eigenlijk een hele algemene boodschap. We bouwen aan de tempel. En ik zat zo te puzzelen in Haggai, maar uiteindelijk kwam ik op Kronieken en Ezra. En ik ga u meenemen in een echt prachtig verhaal. Het stond er al die tijd, maar het komt weer nieuw licht op. We gaan lezen in Ezra 1, vers 1. Ik hou het wat makkelijk voor u. Dus zoek met mij op, Ezra, dat is voor Nehemia. Ezra 1, nummer 1. Je zou zeggen dat dat vrij makkelijk is. Ezra, ik ga beginnen. In het eerste regeringsjaar, Ezra 1, van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Daar komt hij. Dat is echt prachtig. Het volgende besluit. Normaal zijn wij gewend, de Heer spreekt. Of Jeremia, dit is het woord van de Heer en Jeremia spreekt. Maar hier is gewoon een heiden. Komt hij. Dit zegt Cyrus. De koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Judea. Wat? Hij heeft hem opgedragen een tempel te bouwen? Wat? Een van de heidense Perzische koning? Het is ongelooflijk. We zouden eigenlijk vandaag de dag zeggen, de sjaal van Perzië, de sjaal van Iran, mind you, nummer 1 vijand van Israël. Nummer 1. Wie denk je dat het is? Ik hoor niemand. Iran. Vandaag de dag op het strijdtoneel. De grootste vijand. Maar de sjaal van Perzië, oftewel de sjaal van Iran, wilde een start maken met de herbouw van de tempel van God. Nou, gek hem gaat het niet worden. En zo 1 vers 1. Dan komt de volgende vraag. Hij wordt herbouwd. Hij wordt gebouwd. Wat is er voor die tijd gebeurd? Ja, ik ging eens even zitten zoeken. Je zou bijna zeggen dat als iets gebouwd moet worden of herbouwd moet worden, dan is het ook gesloopt. Toch? Ik hoor weinig aan mensen, maar u achter het scherm, prima. Het is gesloopt. Ik ga u meenemen in 2 Kronieken 36 vers 11. En daar gaat het over Zedekia. Er is ergens een oorsprong van waarom de sjaal van Perzië zegt, ik ga die tempel herbouwen. In vers 11, 2 Kronieken 36, daar komt het verhaal. Zedekia was 21 jaar oud, zegt de Bijbel, toen hij koning werd, een jong ventje. 11 jaar lang regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer, we horen het vaker. Zijn God. En boog zijn hoofd niet voor Jeremia, toen die hem in opdracht van de Heer waarschuwde. Hij werd ook nog gewaarschuwd. Ook kwam hij in opstand tegen de koning Nebukadnezar, de huidige heerser. Die hem bij God trouw had laten zweren. Koppig en halstarrig weigerde hij terug te keren naar de Heer, de God van Israël. En niet alleen hij, dan zou je nog zeggen, er wordt een oordeel geveld over hem, maar ook de leiders en de priesters van het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan verfoeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel van de Heer die in Jeruzalem geheiligd had. Vers 15, de Heer, de God van hun voorouders waarschuwde hen bij monden van zijn bode. Oftewel, ze krijgen constant waarschuwingen. Die hij telkens opnieuw naar hem toezond. Omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. God wil u van de ondergang behoeden. Dat is wat ik hier lees. Dan komt het. Maar ze lachten Gods bode uit. Minachten zijn woorden en dreven de spot met de profeten. Wat een slechterikken. Totdat de toorn van de Heer God tegen zijn volk zo hoog oplaaide, dat niets meer hen kon helpen. Dan komt het in vers 17. Toen Zeg toen als je achter het scherm zit. Toen stuurde hij de koning van de Galdeeën op en af. Die hun uitgelezen mannen ombracht in hun heilige tempel. Niemand werd gespaard. Jonge mannen, vrouwen, oude mensen, hoogbejaarden. Ze werden aan de koning uitgeleverd. Het is een triest verhaal. Maar dan komt het. Alle voorwerpen van de tempel, al die heilige voorwerpen, alle bekers, schalen, borden, de hele inboedel, van zowel de kleine als het grote, liet hij overbrengen naar Babel. Evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren. Dan komt het helemaal verschrikkelijke. In vers 19, ze staken de tempel in brand, de tempel van God, en haalden de stadsmuur in één keer in. Ze bresten hem in. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op. Het wordt echt een heel dramatisch verhaal. Er is hoop, kan ik u vertellen, maar we gaan hier even doorheen. Vers 20, de mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd. Waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden, totdat het rijk in handen viel van Perzië. Zo ging in vervulling, zegt de Bijbel, wat de Heer bij monden van Jeremia had gezegd, 70 jaar lang, 70, ik zat daar eens over na te denken, 70, hoeveel generaties is dat? 70 jaar lang bleef het land braak liggen en had het rust totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren waren vergoed. Daar gaan we het nu niet over hebben. Even een samenvatting, korte samenvatting. Wat gebeurde er? Zedekia deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Dat is een bekend verhaal. Dat hebben we vaker gehoord. Hij kwam in opstand tegen Nebukadnezar. Hij boog zijn hoofd niet voor de profeet. Hij weigerde terug te keren naar God. Wauw. Terwijl de Heere God zo genadig voor hem was. De Heere God had hem tig keer gewaarschuwd. Hij was maar bode aan het zenden. Zedekia, kerel, kom op. Bam. Bekeer je. Kom gewoon terug. Er is alle kans. Maar hij ging maar door. En ondanks alle waarschuwingen van God en door zijn profeten ging hij door. Terwijl de Heere God, zegt de Bijbel in vers 15, wilde zijn volk van het ondergang beschermen. Ik vind het een heel mooi verhaal. En eigenlijk resoneert het ook heel vaak bij mijzelf. Ondanks alles gingen zij door. Is dat herkenbaar bij u en bij mij? Ondanks alles. Hoeveel waarschuwingen hebben wij misschien gehad? Hoe vaak hebben wij niet willen luisteren? Maar altijd is daar de genade van de Heere God. Ik heb een heel serieus woord voor u. Op een gegeven moment, waarom broeder Maarten op deze zondagochtend? Maar op een gegeven moment is de maat vol, zegt de Heere God. In Jacobus 1 vers 12 zegt, en dat is een soort proces, een soort flowchart. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, zegt de Bijbel. Oké. Die hem lokt en die hem meesleept. Is die begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Wat is dat voor een woord? Dat is eigenlijk gewoon een simpele flowchart. Wat is het werk van de Heere God hierin? Eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen, helemaal niets. Helemaal niets. Door onze eigen begeerte komen we in verlokking. Die verlokking brengt zonde voort en die zonde brengt dood voort. Wanneer wij ons niet bekeren en stoppen met onze eigen dingetjes te doen en ons gewoon bekeren tot de Heere God die ons alle genade van de wereld maar geeft en alle genade door zijn Zoon en zijn Zoon heeft gezonden aan het kruis om voor ons te sterven, wanneer we dat allemaal als drek achten en denken van joh, ik doe mijn eigen dingetjes wel. Er gaat een bepaald proces in gang. We kennen allemaal de flowchart. If this, then that. Als ik dit doe, dan gebeurt dat en dan dat. En de Heere God, kan ik u vertellen, is van A tot Z helemaal niet betrokken. Dat is gewoon een proces wat we zelf in gang zetten. Maar, dat mechanisme. Genoeg over dat mechanisme. Ik geef het u mee. Toen, zegt vers 17 tot 21, kwam er echt een enorme bak ellende over het land. Mensen werden omgebracht. De tempel ging in de brand. Kostbaarheden werden gekaapt. De stadsmuur werd ingebrest. Het volk werd afgevoerd. En ze waren allemaal opeens slaven. Wauw, man. Ik heb eens over die gasten zitten nadenken. In wat voor diepte van ellende zijn die gasten beland? Echt waar, dat hele volk. Ik heb het vorige keer een keer over gepredikt. Maar moet je je voorstellen, je woont in een land en je hebt het op zich hartstikke goed. Er is wat overheersing, maar het hele volk zondigt maar raak. En op een dag word je gewoon weggevoerd. Wij zelf wonen in Katwijk. En er wordt op een dag word je in de aanhanger of in een grote oplegger gezet. Net als al die vluchtelingen, weet je wel, die elke keer om het leven komen. En die oplegger wordt aan een grote trekker gezet. En je wordt gewoon afgevoerd naar een of ander onbekend land. De afstand tussen Israël en tussen waarschijnlijk Irak, Iran, waar ze naartoe gingen, dat Babylonië. Man, die gasten hebben gewoon echt, ik weet niet hoeveel voetreizen. Maar ik denk dat die gewoon maanden bezig zijn geweest om daar te komen. Opeens waren ze ontheemd. Zaten ze daar in the middle of nowhere. En langzamerhand gingen de verhalen dood van al die mensen die daar geweest waren. Na 70 jaar, een aantal generaties verder, waren er misschien nog maar een paar oude peken die konden vertellen, half blind en half doof, hoe het ooit was geweest om in Jeruzalem te zijn, om Israël te zijn. Die konden vertellen wat de glorie van God was. En hoe die elke keer bezocht met Jeremia. En elke keer boodschappen gaf. En ik stel me zo voor, dat kleine mannetje wat daar dan op een gegeven moment geboren wordt in jaren 60. En die dan op een gegeven moment zegt van, ja, maar wat in vredesnaam doen wij? Wij zijn toch gewoon Israëlieten? Wat zitten we hier gewoon te doen? Hoe komt het in vredesnaam, opa, dat we hier zitten? Ja, je hebt wat uit te leggen. Je hebt wat uit te leggen. Deze mannen en vrouwen en kinderen zaten diep, diep, diep in de woestijn. Echt waar, een woestijntijd van hier tot Tokio. Ze waren gewoon weggevaagd. Er was niks meer, maar ook echt niks meer wat van hunzelf was. Hun cultuur was geroofd. Ze waren slaven geworden. Ze moesten doen wat de ander deed. En alleen maar omdat ze ongehoorzaam zijn. Maar dan, ik vind het zo prachtig. 70 jaar lang duurde het. 70 jaar lang duurde het. En toen kwam er een openbaring. 70 jaar lang hebben ze gewacht. Zonder ooit te weten of er redding kwam. Maar toen kwam er openbaring. En ik schreef op, het was gewoon onverdiend. Ze hadden niks afgelost. Het was gewoon compleet gratis. Het was extra, het was bonus. Ze zaten daar en het overviel ze gewoon. Nu gaan we naar het volgende. Al die tijd geloof ik ook dat de Heere God aan het kijken was vanuit de hemel van hoe kan ik dat volk weer terugbrengen. Natuurlijk heeft hij zijn plannen en die staan al honderden, duizenden, miljarden jaren van tevoren vast. Maar al die tijd was zijn oog op dat volk, terwijl dat volk dat niet eens wist. Ik keek naar mijn eigen leven. Al die tijd dat ik in duisternis wandelde, was zijn oog op mij en op u. Al die tijd dat u wandelde en deed wat u wilde, was zijn oog op u. En was hij aan het verzinnen hoe hij u kon gaan redden. En was zijn verlossingsplan al bezig. Hij was gewoon volle bak bezig. Dat plan was al in uitvoering. En wij zaten nog een beetje in de lucht te kijken. We wisten van gekkigheid niet wat er aan de hand was. Maar opeens, zegt de Bijbel, na 70 jaar. Ik heb een mooie tekst gevonden. Prachtig. Jeremia 31, vers 2. Schrijf hem op voor uw eigen leven. Dit zegt de Heer. In de woestijn kreeg ik Israël lief. Het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hen voor en gaf hen vrede. De Heere God is niet als een mens, broeders en zusters. En iedereen die kijkt. Maar in de woestijn, als u in diepte van ellende zit, krijgt hij u lief. Zijn liefde gaat niet alleen over als het goed met u gaat. Maar zijn liefde dringt door op het moment dat u in de woestijntijd zit. Wanneer u echt helemaal het leven niet ziet zitten. De Heere God ziet je als je in die woestijn bent. En weet ook dat hij je altijd ziet. Weet dat hij zijn ogen op jou gericht zijn, ook vandaag. Hij is altijd op zoek. Ik zat aan mijn eigen leven, mijn eigen houding te denken. Wanneer gaat mijn hart het meest uit naar andere mensen? Is dat als ze in diepte van ellende zijn? Echt, is dat zo? Of is dat als ze iets te bieden hebben aan mij? Dit volk had God niks te bieden. Het zat aan de grond. Het was geruïneerd. Het waren slaven. Niks waardige lieden. Gewoon gasten die maar een beetje tegen het einde van hun leven aan zaten. Ze hadden helemaal niks, maar ook echt helemaal niks. Maar de Bijbel zegt in Jeremia, de Heere God kreeg liefde voor dat volk, terwijl ze heel diep in die woestijntijd zaten. Ik vind het prachtig. Dus ik wil je vandaag vertellen dat hij jou lief heeft in welke situatie je ook bent. Altijd. Ook al ben je verdwaald, ben je de weg kwijt, heb je de weg niet eens gevonden. Al ben je jarenlang niet in zijn tegenwoordigheid geweest. Je bent teleurgesteld misschien. In jouw woestijn, in jouw diepte, het enige wat je hoeft te doen is gewoon maar te zeggen, Heere God, Heer Jezus, ik zit in die woestijn. Ik zit aan de grond. Ik weet het gewoon echt niet meer. Maar weet, zijn oog is op jou. Echt, en dan is het zo mooi, uit niets, hè. Die genade gewoon uit niets. Wat hebben wij gedaan om die ongenade te ontvangen? Iemand. We zitten hier met een paar mensen, maar wat hebben wij gedaan? Heb ik het zo goed gedaan? Helemaal niks. We hebben gewoon uit niets dit ontvangen. Gewoon gratis. Helemaal gratis. Gaan we verder naar het volgende stuk. De Heere God, dat is leuk om te zien, die richt zich deze keer niet tot een profeet. Dat lezen we ook in het Oude Testament. Hij richtte zich tot Jesaja, tot Ezra, Nehemia, tot alle mogelijke profeten. En elke keer was er een of andere profeet, die moest, of hij het wilde of niet, die moest dan op het woord gaan brengen. En soms waren ze heel bang, dan dachten ze, oh Heer, als ik dat woord breng, dan maken ze me echt, dan slopen ze me. Serieus. Maar als je het woord niet brengt, dan leg je het loodje sowieso. Maar deze keer, en dat is echt heel wonderlijk, is er een of andere heiden, Cyrus, koning van Perzië. Waarschijnlijk even een moslim, denk je dan. Nee, iemand die gewoon uit de middle of nowhere. En die krijgt het op zijn hart. Ik schreef op, wist u dat de Heere God iedereen kan inzetten en alles kan gebruiken om u zover te krijgen om dat besluit te maken? Iedereen en alles. Echt waar. Hij kan mensen gebruiken, heidenen, ezels. We zien dat bij Biliam. Maar in Lucas 19 lees ik, als zij zwijgen, dan zullen de stenen roepen. De bomen zullen klappen in het veld. De bergen en de heuvels zullen uitbreken in gejuich. Er staat u een soort Alice in Wonderland tafereel te wachten, zou ik te denken. Echt serieus, ik meen het. Stenen die gaan juichen. Ezels die gaan spreken. Er is hoop ook voor u en mij. Ezels kunnen ook gebruikt worden. Er is hoop voor mij. Een aantal hele bijzondere dingen gaan gebeuren. Ik vind het echt prachtig om te zien. We gaan verder in Ezra 1 vers 11. We hebben al even gelezen. Dit zegt de koning van Perzië. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren zich met behulp van hun God naar Jeruzalem in Judea of Juda begeven. Om er in de tempel van de Heer, om die op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Prachtig. Allen die hier als vreemdeling verblijven, waar ze zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers, het wordt steeds mooier, ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gave voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. Terugkeer naar Jeruzalem. De familiehoofden van de stammen, we lezen verder in vers 5, Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, alle die God daartoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken. En te beginnen met de bouw van de tempel van de Heer. Er komt iets wonderlijks. Vers 6, al hun buren, die zwaaiden ze uit. Die zeiden van, hoi, mazzel, zie je weer. Oh jongens, we hebben eigenlijk meer ruimte. Lees even in vers 6, al hun buren, van al die vreemdelingen, van die slaven, van dat low-budget volk, zeg maar, die ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud. Met goederen, vee en kostbare geschenken. Dit is echt de omgekeerde wereld, dat slaat echt helemaal nergens op. Nog afgezien van de vrijwillige, wat vrijwillig werd aangeboden. Koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij uit de tempel van de Heer, die daaruit afkomstig waren. En die Nebukadnezar, ik ga het zo toelichten, uit Jeruzalem had meegenomen. En in de tempel van zijn eigen God had neergezet. Ik zal u een vergelijking geven, wat hier gebeurde. Het is op die dag alsof China, je opent CNN, 's ochtends kom je op, je zet CNN aan. En opeens is Tibet teruggegeven aan de Tibetanen. En China heeft afstand gedaan. Nou, dat is wel leuk. Je leest vervolgens dat Rusland de Krim heeft teruggegeven. Maar niet alleen de Krim, hou dat gas ook maar. By the way, die gasleiding en die brug naar Rusland, prima. De Krim gaat terug naar de Oekraïne. Ik had een paar van die leuke voorbeelden, vond ik zelf tenminste. Maar weet je, van dit soort extreme dingen. In Irak, een heel stuk werd gewoon teruggegeven aan de Koerden. Het eigen land. En dat niet alleen. Jongens, alles wat je hebt daar, mag je houden. En we geven je ook nog een heel veel geld toe. Dit is echt de omgekeerde wereld. Ik zat even te kijken hoeveel mensen het omging. Het is zo extreem. Het ging in totaal, zegt de Bijbel, over 50.000 man. Ze waren met 50.000 gratis FTE. Broeders en zusters. Gewoon 50.000 man. Dat is een beetje, ja, waar is het mee te vergelijken met een serieus bedrijf? Dat is gewoon 50.000 gratis FTA die je allemaal bruggen en dingen konden bouwen, die je gewoon in kon zetten. En die liet je niet alleen gaan. Nee, je geeft ze ook nog eens alles mee wat ze maar willen. Het is heel KPN. Ja, meer dan KPN. Ze waren met een groep van 50.000, ik tel het even op, nog 736 paarden, 245 muildieren, 435 kamelen en 767 ezels. Die ezels, er is hoop voor ons, broeders en zusters. We mogen mee. Er was dus ook plek voor ons. Ik wil u vertellen, niet alleen op dat moment kwam er einde aan het slavenjuk, maar ze moesten ook nog eens een keer verhuizen. Ze kregen een doel. Je hoeft niet alleen terug. Nee, we sturen niet alleen dingen mee. Nee, ik wil ook dat je nog wat gaat doen. Je gaat de tempel herbouwen. Dit is de meest wonderlijke geschiedenis die ik ooit van een heiden heb gehoord. De opdracht slaat echt helemaal nergens op. En by the way, je gaat niet alleen bouwen. We geven je ook alle materialen nog mee. We geven je een bak geld mee en jullie gaan die tempel bouwen in dat vreemde land waar jullie vandaan komen. Ik wist eerlijk gezegd niet dat ballingschap zo eindigde. Ik wist het niet. Ik dacht dat die gasten op een dag gewoon terugkwamen. Pakten gewoon de Uber of een taxi of de metro. Hey. En dan 70 jaar later kwamen ze één voor één terug. Maar ze kwamen terug met een opdracht. Ze kwamen terug met vermogen. En ze kwamen terug niet als verliezers, maar overwinnaars uit de strijd. Wauw. Ongelooflijk. Ik heb het verteld. Ze kregen financiën. En daarbij, hè, echt al heel leuk. De vorige machthebber, Nebukadnezar, had alle schatten winst gemaakt, buit gemaakt. De oorlogsbuit. En die stond in die heidense tempel. En dat stond daar te pronken. En dan kan je je voorstellen, als Nebukadnezar dan door die tempel heen liep, dan kon iedereen zien, dit is gewoon de buit uit Israël. En dit is de buit uit, weet ik veel wat, een of andere land. En al die oorlogen, daar had je buit. Maar de buit werd opgepakt, zegt de Bijbel, en die werd mee teruggestort. Gewoon op de bankrekening. Schitterend. Ongelooflijk. Het is echt heel raar. De Bijbel zegt in Jesaja 60, ik kom straks tot een heel belangrijk punt. De schatten van de zee zullen je toevallen. Heb je daar wel eens over nagedacht? De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt in je schoot. Wauw. Dit is de verwezenlijking van dat woord wat mij betreft. En het is nog steeds actueel. Dus als je nog schatgraver wil worden of schatduiker, er is hoop voor jou. Ik heb opgeschreven verschillende generaties waren ze in het buitenland, ongeveer in Irak en Iran. Totaal verbannen, en wat ik al vertelde, alleen een paar stokoude mensen wisten nog hoe de zaak in elkaar zat. Een paar lessen voor u, voor vandaag. Een paar lessen die we hieruit kunnen trekken. Denk niet, heb ik opgeschreven, dat omdat jouw familie al generaties niet de weg van de Heere God gaat, dat dat ook voor jou geldt. Denk dat niet. Denk dat niet. Er komt een moment, en misschien is dat wel vandaag, gewoon 17 mei 2020, waarmee je moet afrekenen met dat verleden. Ze hebben een verleden daarop gebouwd, een slavenjukverleden, slavenmentaliteit, slavendenken. Ik ben geen volwaardig persoon, nee, ik hang er een beetje bij. Ik ben gewoon een low-budget type. Ik hoor niet eens tot die klasse, ik ben 10 klasses eronder. Ik word ingehuurd, ik ben eigendom van die andere mens. Die mentaliteit hebben ze mee moeten breken. En dat geldt ook voor u. Als je zo'n slavenmentaliteit hebt en je hebt moeite met dat verleden waar je ooit vandaan bent gekomen. De Heere God zegt vandaag tegen je, kap ermee, reken ermee af. Ik heb een beter plan voor je. Het wordt tijd om te gaan bouwen aan dat koninkrijk. Het wordt tijd om te gaan bouwen aan die tempel. Ik heb een doel voor jou. Cross gewoon terug naar de plek waar je hoort. Ik heb een plan voor jou. En die aansporing om te bekeren komt misschien vanuit een hele rare hoek. Dat was hier ook zo. De sjaal van Perzië. Waar gaat het over? Als je ooit een opdracht verwacht, is het niet uit die hoek. Misschien is het ook in jouw leven zo. De aansporing om tot bekering te komen komt misschien uit een hele andere hoek dan dat je had gedacht. Echt waar. Misschien via een livestream. Misschien een collega of dat oude omaatje van je. Echt, ik weet niet hoe het zal gaan. Maar misschien anders dan dat je had verwacht. Wij geven. Wanneer wij gehoor geven aan de oproep om tot bekering te komen en te gaan bouwen aan het huis van God, zullen we ook de zegen van de Heere God meekrijgen. Dat is wat de Bijbel zegt. Kom ik op het volgende punt. Ze begonnen met het herbouwen van de tempel. Er gaan alleen maar bijzondere dingen gebeuren. Echt. Ik heb nog een aantal van die prachtige dingen. Ik heb gisteren gelachen en gehuild in de voorbereiding. Echt waar. Ik was ontroerd omdat de Heere God zo sprak. En ik heb onwijs gelachen over hoe wonderlijk de Heere God gewoon ons soms behandelt. Ze begonnen aan het bouwen. Ik ga u even voorlezen. Ezra 3. Aan het begin van de zevende maand, ergens in juli, toen de Israëlieten zich in de steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Vers 2. Jezua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters en Zerubabel, de zoon van Sealtiel. En zijn verwanten bouwden het altaar van de God van Israël. En om daarop te kunnen offeren, het offer wordt hersteld. De offerplaats wordt hersteld. Zoals voorgeschreven in de wet van Mozes. Komt er een belangrijk punt in vers 3. Ondanks de angst die ze hadden voor de bevolking van het land. Want dacht u nou werkelijk dat die Israëli's gewoon even terugkwamen naar een land wat al die tijd braak lag en waar geen hond was? En onder een halve Arabier of wat dan ook. Dat volk was gewoon weer bewoond. Daar woonden gewoon mensen. Ja, en ik moest ook denken aan de Tweede Wereldoorlog. Heel veel mensen waren afgevoerd. Dan hadden ze al allerlei kampen meegemaakt. Op een dag sta je daar in het centrum van Amsterdam. En je tikt aan bij jouw eigen huis. Weet u dat dat echt gebeurd is? Dat het bijna gewoon een beetje weggemoffeld is. Alle rijkdommen van de Joden, van de mensen die zijn weggevoerd in Amsterdam of andere steden. Die zijn gewoon weggemoffeld. Dat is gewoon misgegaan. En hebben we ons niet helemaal netjes gedragen misschien. Misschien, obvious. Er waren mensen die klopten gewoon aan de deur. En dat deed iemand open en die vroeg, wie bent u? Nou, dit is mijn huis. Nou, dat is dan jammer voor je, want het huis is bezet. Ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Er was tegenstand. Er was angst voor de bevolking daaromheen. Want opeens was het land helemaal helemaal bezet door andere mensen. Maar zij gingen bouwen. Ze richtten de fundamenten weer op. En ze offerden aan de Heer. Ze begonnen. Ik ga even een klein stukje skippen. Want het punt wat ik wil maken in vers 6. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand, dus ergens in juli, droegen ze brandoffers op aan de Heer. Ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer niet gelegd. Ik stel me zo voor, in vers 10, terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom legden, stelden ze priesters aan. U moet het thuis maar even lezen, u zit toch thuis. Wat ik wil zeggen nu, op dit moment, als ik me die situatie zo voorstel, dan waren daar bouwers. Ik hou van bouwen, ik ben een bouwer. Maar die normaliter is het zo dat als je een bouw af hebt en het is helemaal klaar, dan ga je de officiële opening houden, toch? Dat is wel meestal, dan komt er een lintje. Het is zelden zo dat er al een lintje wordt geknipt terwijl de fundering nog nat is. Dat zie je niet heel vaak. In dit geval is het zo dat de tempel werd herbouwd, de stenen waren nog niet eens gelegd of er stonden priesters in hun witte gewaden, stonden gewoon in het natte beton. Dat is een beetje wat het is. Lees het maar na, het is echt zo gegaan. En wat ik hierin samen wil vatten, ze gingen bouwen terwijl alles nog, ze hervatten de dienst terwijl alles nog gebouwd werd. Alles was nog in aanbouw. Ze hebben niet gewacht tot alles helemaal klaar was, maar ze begonnen de feesten in te stellen in Ezra 3. Ze begonnen gewoon heel simpel priesters aan te stellen na een jaar en er werd niet gewacht op de officiële opening. Dit gebeurde allemaal op de bouwplaats. Ja, het is gewoon echt heel raar. Als je er logisch over nadenkt, hoe in vredesnaam krijg je dat voor elkaar? Welke lessen kunnen wij hieruit trekken? Daar kwam ik op. Dwars door alle weerstand heen ging dat volk gewoon bouwen. Ondanks alle angst voor de mensen om ons heen. Dwars door de druk van je familie heen moeten we gewoon gaan bouwen, broeders en zusters. Moeten we gewoon doorgaan. Wat nou angst voor mensen? Vrees gewoon God en ga gewoon bouwen. Tegenstand van mensen, stopt dat ons? Gaan we daarvoor zwichten? Omdat mensen ons willen stoppen. Het goede werk te doen van God. De Heer God vraagt ons gewoon simpelweg om te bouwen. Ga het werk doen. Laat je niet ontmoedigen op het eerste en het beste moment. En daarbij is het zo, we hoeven niet te wachten tot we af zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wij hoeven niet te wachten tot alles klaar is. Tot ik die stropdas om heb en mijn colbert aan. En helemaal af ben, spik en span, gebruind, helemaal haar op de kuif. Alles in orde, mijn hele leven is helemaal strak op orde. De family is op orde, de kinderen, allemaal zijn ze helemaal op orde. Wat hier gebeurt, de boodschap hiervoor vandaag is, bouw. Bouw gewoon, bam, begin. Ook al liggen de fundamenten er half. We hoeven niet af te zijn om te beginnen met onze bediening. We hoeven niet af te zijn. Ik hoor het zo vaak. Broeder Maarten, ik heb al lang het verlangen om me te laten dopen. Maar ik ben daar nog mee bezig. En 4 jaar geleden heb ik er ook eens voor gestaan. Heb ik gezegd van nou, ik wacht nog even. In de naam van de Heer, vandaag wil ik je zeggen, bam! Bouw, neem dat besluit. Stop met heen en weer geslingerd door alle wind van leer. Kappen met die onzin. Echt waar, de Heere God wil dat we doorgaan. Gewoon heel simpel. We hoeven niet te wachten tot we een bepaald stadium hebben bereikt. En in sommige religies is het zo dat je moet eleveren. Ken je dat? Ja, het christelijk geloof bestaat het niet. Maar je kent, je kent de matjes wel waar mensen op zweven. Het is niet zo dat we moeten zweven. Of een zichtbare areool boven zijn hoofd hoeven hebben. Of vlammen van vuur. Dat mensen kunnen zeggen, oh, en nu kan ik getuigen. Begin gewoon. Vertel wat jouw getuigenis is. Start terwijl de fundamenten nog bezig zijn. En kijk niet naar dat leven en zeg van, oh Heer, ik heb nog niet alles op orde. Dus ik kan geen getuige zijn. Ik kan niet bouwen aan uw koninkrijk. Zet je in vandaag. Dat is de boodschap. Bam. Dat deden die gasten ook. Het is toch het stomste wat je kan doen. Die prachtige priesters stonden daar in die witte gewaden. Hartstikke veel geld uitgegeven. De hele zakgeld was opgegaan bij die jongens. Allemaal mooie rokjes gekocht. Staan ze daar in het natte beton met die schoenen. Die gasten waren gewoon, die zaten gewoon vast op een gegeven moment. Dat beton ging droog en die stonden uren. En ja, die bleven gewoon staan. Weet je, het is allemaal onzin als je erover nadenkt. Maar de boodschap vandaag voor u is, start gewoon in het proces. U komt tot bekering. U bent misschien nog niet overal van vrij. Maar start te bouwen in het koninkrijk. We hoeven niet te wachten op die hemelse stem die iets zegt. Op die engel die neerdaalt. O Heer, vertel me wat ik moet doen. We hebben de grootste boodschapper gekregen op deze aarde. De Heer Jezus, die heeft zich geopenbaard. Dus start vandaag. Ik wil u zeggen, we moeten gaan bouwen met elkaar. De tijd is niet morgen, de tijd is nu. 17 mei 2020. Nou, ik heb een paar dingen waar ik over wil spreken, maar als laatste. Ik zal het niet te lang voor u maken. Anders denkt u, misschien wordt de koffie koud of de kip is bevroren of juist verbrand. Ik weet niet hoe dat bij u thuis gaat. Of u heeft al ruzie vanwege dit woord thuis. Maar ik ga u meenemen. Ik ga drie zaken met u benoemen. Drie zaken die we moeten bouwen. Nummer 1. We hebben te bouwen aan een persoonlijke tempel. En dat is de relatie met de Heere God. Gewoon onze eigen relatie met de Heere God. Daar moeten we aan bouwen. En de Bijbel zegt in Openbaringen 2 vers 4, en dat is een brief die wordt geschreven aan Efeze, en daar wordt gezegd, omdat je eerste liefde hebt verzaakt. De eerste liefde. Ik wil u vandaag vertellen, het gaat om die eerste liefde. Zoals u uw wederhelft ontmoette, en ik vraag heel vaak aan de stellen die we begeleiden, wat voelde je toen je diegene ontmoette? Hoeveel tijd had je ervoor over om bij diegene te zijn? En vaak is het antwoord, nou echt. Het boeide me voor geen meter, al had ik er alles voor moeten betalen om bij diegene te zijn. De Bijbel spoort ons aan, kom terug en blijf bij die eerste liefde. Verzaak die eerste liefde niet. En die eerste liefde is de liefde die de Heere God in jouw leven heeft gelegd. De liefde voor Jezus. De liefde voor de Heer Jezus. Verzaak die gewoon helemaal niet. De drive om zijn wil te doen. Het is zo belangrijk. Het geven van ons getuigenis. Het delen van het woord. No matter wat er is gebeurd vandaag. Het lezen van het woord. Je gewoon verdiepen. Je gronden. Je ankeren. De wortels diep laten gaan. Niet oppervlakkig zijn. Gewoon heel simpel. Je relatie met de Heer Jezus elke dag. Dat is de allereerste prioriteit die u heeft om aan te bouwen. En wij vanuit God Center, we willen alleen maar dat bemoedigen. Dat u dat zal doen. Want het geeft u vrede en vreugde. Het laat u compleet zijn. Echt waar. De relatie, de persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Ik heb nog twee punten. Ik kom bij het volgende. We zijn geroepen om te bouwen het huis van God. En eigenlijk is dat heel simpel. Gewoon je inzetten in het huis. Gewoon je inzetten op de plaats waar je dient. Wees geen nomade christen. Ik sprak er een paar weken geleden ook nog eentje. Die kwam ik ergens in het centrum van een stad tegen. En ik vroeg aan diegene, nou, in welke gemeente kom jij? Nou, ja, we hebben een soort keukensamenkomst, eens in de 6 jaar. En kon het niet helemaal vinden bij die gemeente. Ik wil u vandaag vertellen, als je een nomade christen bent, bekeer je, bekeer je. We zijn niet geroepen als een Lonely Ranger schaap met een of andere missie voor onszelf. Met een stem uit de hemel. We zijn geroepen als schapen in een kudde. En met één herder. Val onder een herder. Is dat altijd even makkelijk? Het is niet altijd even makkelijk. Maar hem te dienen. De Heere God te dienen. Heel simpel. In de kudde waar je bent. Daar bent u voor geroepen. Bouw op de plek waar je bent. Vol van vuur. Vol van passie. Ik schreef op. We zijn geroepen als levende stenen. Wist u dat? Ik kom heel vaak dode straattegels tegen. Echt. Wat nou levende steen? Wees geen dode straattegel. Gewoon een brok beton. Je moet me nemen zoals ik ben. Wees gewoon levend. Dat betekent, wees flexibel. Wees inzetbaar. Wees buigzaam. Als je misschien wat scheef moet staan, prima. Maak het uit. Als je tot de fundering moet behoren, joh, prachtig. En als je ergens in het dak behoort, ook goed. Maar wees gewoon inzetbaar. Wees flexibel. Wees niet op een plek vastgezet. Wees niet van beton. Ik geef wel eens dat voorbeeld. Ik ga het niet doen, want dan gaat het lang duren. Wees geen dode straattegel. Wees vol van vuur, vol van passie. Met het einddoel voor ogen. Hou je vast aan wat de Heer God voor je heeft. Heel simpel, laten we samen de hel plunderen. Niet als een nomade christen ergens in een steegje, maar samen. We zijn geroepen om samen dit werk te doen. Echt waar. En ik geloof ook, we kunnen dat niet alleen. We vormen samen toch een lichaam. We zijn samen een lichaam. Wat nou? Wat denkt die Pink te gaan doen? Een prachtige Pink. Schitterend. Ja, maar als je hem afhakt, heb je er helemaal niks meer aan. Over een paar dagen is hij bruin, geel, groen. En op een gegeven moment heb je niks meer. Maar weet je, als hij aan een hand zit, kan hij een enorme klap verkopen. En als hij aan een arm zit, kan hij misschien mee graven. En als hij aan een schouder zit, kan hij ermee bewegen. En als je aan een lichaam zit, kan je hem overal plaatsen in de ruimte. En als er dan ook nog een beetje verstand boven zit, kan je hem ook nog op de goede plek inzetten. We hebben elkaar nodig, echt waar. Ik kom bij punt nummer 3. We zijn geroepen om te bouwen aan elkaar. Ah, ik vind het zo prachtig. Punt nummer 3 van met elkaar bouwen. De Bijbel zegt, laat de één voor de ander bidden. Want als één leidt, kom ik terug op dat lichaam. Als één lid leidt, leiden alle leden. We zijn geroepen om als één lichaam te functioneren. Als één lid leidt, leiden alle leden. Zoek verbinding met elkaar. Nu in deze tijd, dat het allemaal zo spannend is. En dat iedereen solitair bezig is. Zoek verbinding. Bouw relaties. Het is nu. Het is gewoon nu en nu. Nu moeten we de tijd investeren met elkaar. Nu moeten we zorgen dat de relaties gebouwd worden. Want straks komt er een nieuwe tijd aan. Acht de Bijbel, zegt de Bijbel, jezelf hoger, de ander hoger dan jezelf. Wees niet hoogmoedig, maar zeg tegen de ander, ik dien jou. Want jij bent mijn medebroeders en broeder en zusters. Versterk elkaar. Bouw relaties met elkaar. Dat is het bouwen aan elkaar. Het gaat erom, ik wil u oproepen als laatste. Neem dit woord serieus. Bekeer je van al die dwaalwegen waar je misschien op hebt gewandeld. En ga gewoon bouwen. Maak dat besluit. Misschien zeg je, ik zit daar op mijn bank en ik ben helemaal niet sterk. Ik ben niet slim, ik ben niet zo'n bouwer. Maar de Heere God zegt, vandaag roep ik jou om een bouwer te zijn in het koninkrijk. En de kleinste, die zal de grootste zijn. De eerste zal de laatste zijn en de laatste zal de eerste zijn. De methodieken die de Heere God erop naslaat, die gaan helemaal alle perken te buiten. Heel simpel, begin vandaag te bouwen. Ik wil u vragen, sluit uw ogen als u daar zit op uw bank, op uw stoel. En ik wil ook zeker de mannen aanspreken, sluit je ogen en bid met mij dat gebed mee. Heere God in de hemel, ik kom voor uw aangezicht en ik heb uw boodschap gehoord. Ik wil me vandaag bekeren. Ik wil me bekeren van alle wegen, dwaalwegen die ik bewandelde. En Heer, ik wil mij toewijden aan u om te bouwen aan de relatie met u. En te bouwen aan het huis van God. En te bouwen met mijn broeders en zusters. Vandaag, 17 mei 2020, is de dag dat ik mij opnieuw toewijd aan u. Dat ik mij zal inzetten tot het einde toe. En ik dank u dat ik uw werk mag doen. Heer Jezus, het is een schijntje vergeleken bij wat u voor mij heeft gedaan. En de liefde die u voor mij had, is zoveel groter. Maar wat ik wil doen vandaag, is mijn lichaam, mijn leven op het altaar leggen. En me overgeven aan die bouw. Tot het einde toe. In Jezus' naam. Amen.